Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven.
Hey, de manier hoe wij vandaag de dag, kunnen navigeren van A naar B met ons navigatiesysteem, laat een beetje zien in wat voor tijd wij leven met elkaar. Als je ergens naartoe gaat, dan vul je je locatie in en tot op de minuut af, de seconde af bijna, kun je zien hoe laat je aankomt en wat je onderweg allemaal tegenkomt aan wegonderbrekingen, omleidingen, files, ferries, whatever. Je wordt gewoon helemaal van A naar B naartoe gebracht en je kunt mega efficiënt te werk gaan, want je checkt gewoon even een uur van tevoren, hoe lang doe ik erover? Oké, precies 30 minuten. Nou, dan ga je precies 30 minuten van tevoren weg en dan go, dan ga je. En de manier waarop wij daarmee omgaan, laat dus een stukje zien van de tijd waarin wij leven. Wie weet er nog dat er geen TomTom was? Ja, de mensen die nu hun hand omhoog doen zijn 40 jaar of ouder. Nee, grapje. Nee, het is 22 jaar geleden dat de TomTom op de markt kwam. 22 jaar. En ik ben iets boven de 30. Dus ik heb nog bewust meegemaakt dat we geen TomTom hadden en op vakantie gingen. Nou, wat gebeurde er dan? Mijn ouders die zaten dan 2 dagen van tevoren, pakten ze zo'n kaart erbij. En die kan je dan 35 keer uitvouwen. En die is dan zo groot als de vooruit, ongeveer. Maar dan gingen ze de route met potlood op uittekenen, zodat mijn moeder de juiste weg zou wijzen. En nou, daar gingen we. En onderweg kwam je dan echt voor veel verrassingen te staan. Want we wisten, oké, we gaan op vakantie, dit is de eindbestemming. Maar hoe lang we erover zouden doen en wat we onderweg tegen zouden komen, dat wisten we niet. En dat was ook alweer heel mooi. Het maakte dat mijn vader mijn moeder moest vertrouwen op de weg die zij wees. En ik had een herinnering in mijn hoofd en ik heb van de week nog even gecheckt bij mijn ouders of dat klopte, maar het klopte. Mijn moeder die draaide die kaart dus nog wel eens om. Dus dan zei ze, ja, Dick, we moeten hier de eerste afslag naar rechts. En dan gingen we dat en dat was natuurlijk helemaal niet de goede afslag. Dus ze moet wel natuurlijk altijd de kaart goed houden. Maar het maakte dat mijn vader mijn moeder moest vertrouwen. Het maakte dat we flexibel omgingen met wat er onderweg tegenkwam. En het maakte dat je ook voor veel mooie verrassingen kwam te staan. Want als we dan een keer een omleiding hadden en we reden door een of ander binnendoorweggetje, een bergweggetje, en dan kwamen we op een gegeven moment bij een prachtige plek. En daar besloten we spontaan te stoppen en daar onze lunch op te eten. Dus dat had ook gewoon hele mooie elementen in zich, hele mooie verrassingen. Nou, we hebben ook een keer zoiets meegemaakt, dat was wel een verrassing, maar niet echt een leuke verrassing. We gingen op vakantie richting het zuiden en we hadden een caravan gehuurd. En mijn vader die koppelt die caravan achter de auto en we gaan op weg. En we rijden ter hoogte van Nieuwekerk aan de IJssel. En daar zit op een gegeven moment, net als je bij Nieuwekerk bent, zit er een hobbel in de weg. Wie weet de hobbel? Ja, hè? Ja, dat is grappig. Ja. Nou, die hobbel die namen we dus. En de caravan die nam die niet. Althans, die nam die ook. Maar die ging van de auto af. En die reed zo de sloot in. Het is echt bizar. Het is gelukkig goed afgelopen, want we reden op de rechte rijstrook. Dus hij heeft geen andere auto's geraakt. En er zit een soort systeem in dat dat ding altijd naar rechts gaat. Er was geen vangrail, want anders had hij weer teruggeklapt. Maar hij ging dus letterlijk de sloot in. Ik weet nog dat mijn vader, die keek in de binnenspiegel en die zegt, oh jongens, daar gaat de caravan. gewoon heel analytisch, heel nuchter, heel, jongens, daar gaat de caravan. En ik weet nog het allereerste wat ik dacht toen dat gebeurde. Ik hoop dat mijn fiets kapot is. Want dan krijg ik een nieuwe. Ja, serieus. En wie zijn fiets was als enige niet kapot? Mijn fiets, ja. Dus iedereen die kreeg een nieuwe fiets en allemaal nieuwe spullen, want alles was kapot, behalve mijn fiets. Maar goed, daar heb ik ook weer van geleerd, dat je dat dus niet moet denken. Nou, dat was een iets minder leuke verrassing. De vakantie heeft 20 minuten en 16 kilometer geduurd. Dus we hebben verder thuis vakantie gevierd, dus dat was ook prima. Maar dat was wel een hele gebeurtenis, als je dan ik was 10 jaar of zo. En toen kwamen we terug van de zomervakantie. Dan mocht je in de kring wat vertellen. En ik vertelde dat wij een file hadden veroorzaakt. Dat was echt heel cool. Hey, het thema van deze ochtend, van deze middag is koers houden door van richting te veranderen. En koers houden, dat wordt een term die veel wordt gebruikt in de scheepvaart. En dat betekent in de uitgezette richting blijven doorgaan. En je zou denken met de TomTom levensstijl zoals we die vandaag de dag kennen. Snel en efficiënt van A naar B. Je carrièrepad, andere dingen in je leven. Het zou toch makkelijk moeten zijn om een doel te hebben in je leven op de manier zoals we nu kunnen leven. Uit cijfers blijkt dat het absoluut niet zo is. Juist het weten wat er allemaal op je pad zou kunnen komen, wat voor omleidingen, wat voor omwegen, hoe je het snelst en efficiënt van A naar B komt, maakt dat mensen geen doel meer durven stellen. Er is een onderzoek geweest in 2023 en dat zei dat in 2023 14,1% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar aangaven dat ze wel eens vaker of zelfs heel vaak serieus hebben nagedacht om een einde aan hun leven te maken. Dat percentage was eind 2021 8,5%. In 2 jaar tijd is dat dus een groei van 5,6%. En in 2022 stopten 30.000 jongeren vroegtijdig met hun opleiding. Dat was een kwart meer dan in 2021 en het grootste aantal in 10 jaar tijd. Weet je, juist omdat we weten wat er allemaal op ons pad zou kunnen komen, denken mensen, we stellen maar geen doel meer. Want het is gewoon te eng om dat allemaal te voorzien. Als de weg ergens naartoe zo spannend is, dan stellen we maar geen doel meer. Misschien zit jij hier en herkent je hier wel in. Alles moet beter, alles moet meer, alles moet sneller. Maar je houdt het niet meer bij, het breekt je op. Je merkt dat de richting uit je leven, het doel uit je leven, langzaamaan weg begint te ebben. Maar we gaan vandaag uit de Bijbel leren dat je geen uitgestippelde route, geen uitgestippelde weg voor je hoeft te hebben om toch tot je doel te komen. En dat je in je leven van richting kunt veranderen en toch koers kunt houden. En hoe kunnen we dat beter doen dan te kijken naar het leven van Jezus, ons grootste voorbeeld? En we gaan nu niet de kerntekst lezen, maar ik ga eigenlijk chronologisch door het leven van Jezus heen, om aan de hand daarvan te laten zien dat zijn leven eigenlijk vol omwegen zit, maar dat hij uiteindelijk volledig tot zijn doel komt. Als Maria zwanger is van Jezus, dan hoort Jozef dat en hij bedenkt om haar in stilte te verlaten, om haar niet in opspraak te brengen. Maar dan komt er een engel van de Heer en die spreekt tot hem en die zegt, Maria draagt de zoon van God, het is oké, blijf maar bij haar. En tegen alle regels en principes in van die tijd kiest hij om te gehoorzamen, kiest hij om bij Maria te blijven. En eigenlijk lag zijn hele toekomst op een bepaalde manier overhoop, want dit was niet het toekomstbeeld, dit was niet het doel wat hij had. Maar uiteindelijk door te gehoorzamen is hij volledig op koers en gaat hij volledig tot doel komen in zijn leven. En als Jezus dan geboren is, dan spreekt weer een engel tot Jozef in een droom. Dat ze hun spullen moeten pakken en moeten vertrekken naar Egypte. En direct de volgende ochtend, staat er dan in die tekst, doen ze dat. En je zou denken, de redder van de wereld, de redder van Israël, die groeit op in Egypte. Niet heel logisch. Niet heel efficiënt, zou je denken. En dan 30 jaar later, van de 33 jaar dat hij hier op aarde leeft, begint zijn bediening. En hij wordt gedoopt door zijn neef Johannes. En je denkt, hè, nou gaat hij eindelijk aan de gang. 30 jaar, de redder van de wereld, gaat na 30 jaar pas zijn bediening starten. En wij weten dat hij maar 3 jaar heeft om dat te doen. Maar het allereerste wat er gebeurt nadat hij gedoopt is, is het niet, hij gaat op iedere hoek van de straat staan om te spreken. Nee, hij wordt weggevoerd naar de woestijn om daar verzocht te worden door de duivel. Een hele andere start van een carrière zoals wij dat voor ons zouden zien. En dan heeft Jezus 3 jaar om de geschiedenis voor altijd te veranderen. En logischerwijs zou je denken, nou, dan kiest hij een aantal leerlingen om zich heen uit die geleerd zijn, die de tekst al, of die de boekrol al helemaal kennen en de vorige geschiedenis al helemaal kennen, want dan kunnen we snel, en efficiënt werken, zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar nee, Jezus kiest tollenaars. Jezus kiest tentenmakers. Jezus kiest uiteindelijk zelfs een leugenaar om zijn vrienden te worden. En dat zijn de mensen die uiteindelijk het nieuws van de redding van Jezus gaan verkondigen. En dankzij hen zijn wij hier vandaag. Jezus neemt zelfs in zijn leven soms letterlijk een omweg. Als je leest in Johannes 4, vers 1 tot 25, dan zie je dat Jezus een Samaritaanse vrouw ontmoet bij een put. En hij gaat door Samaria, hij reist door Samaria, wat in die tijd heel ongebruikelijk was voor een Jood. Maar hij doet het toch. En dan nog ongebruikelijker was het voor een Jood om met een vrouw te praten. Maar hij doet het. En hij heeft daar zo'n mooie ontmoeting met die vrouw. En tegen alle culturele, religieuze dingen in, gaat hij met haar in gesprek. Verandert het leven van die vrouw en openbaart Jezus zich daar als de Messias. Hij neemt letterlijk een omweg. Hij verandert van richting, maar gaat recht op zijn doel af. En hij is volledig op koers. Volgende week vieren we het met elkaar, Pasen. Bijzonder. De grootste reddingsactie ooit. En we gaan vandaag zien in de Bijbel dat alles tot in de puntjes is voorbereid door God. In de ogen van de mensen op dat moment en misschien nu wordt hij voor gek verklaard. Maar wij zien, hij heeft alles tot in de puntjes voorbereid om volledig tot zijn doel te komen. Misschien zit jij hier en zeg je van ja, mooi dat je dat zo zegt, maar ik ervaar helemaal niet dat God in controle is in mijn leven. Hij ziet mij niet. Hij is te druk met alle ellende die er is op dit moment in de wereld. Situatie in Israël zelfs. Nee, maar hij ziet die niet. En als ik bid om zijn leiding, want dat doe ik heus wel, dan is het eigenlijk alsof ik tegen een plafond praat. Dat ik denk, nou, er komt niet echt veel terug. Je hebt het gevoel dat je op een kruispunt staat en je denkt, God, waar bent u? Maar we gaan ontdekken door de Bijbel heen, dat God alles in zijn hand heeft. En in jouw leven tot in het kleinste detail in het vizier heeft. Al 700 jaar voordat Jezus komt, wordt er al over hem geprofeteerd in de Bijbel. Het precieze aantal is niet helemaal duidelijk, maar er wordt gezegd dat er zo'n 300 profetieën in de Bijbel staan over de komst van Jezus. In die 700 jaar daarvoor. Er staat waar hij geboren zal worden. Er staat wat hij zou doen. Er staat hoe hij zou komen te sterven. En zelfs dat hij voor 30 zilverstukken verkocht zou worden. En de Bijbel staat eigenlijk vol met kruisverwijzingen of cross-references, zoals dat heet in het Engels. Waarin we het plan van God met de mens, het plan van God met de wereld kunnen zien. En ik heb het opgezocht in het woordenboek, kruisverwijzing. Het woordenboek kent het niet, Microsoft kent het wel. Die geeft de betekenis dat je met een kruisverwijzing in een document een koppeling kunt maken van een gedeelte naar een ander gedeelte in hetzelfde document. En als je kijkt naar kruisverwijzing in de Bijbel, dan zijn dat eigenlijk verbanden tussen versen die locaties en mensen aan elkaar verbinden. Dus kruisverwijzingen in de Bijbel zijn verbanden tussen versen die locaties en mensen met elkaar verbinden. Die allemaal in verschillende delen van de Bijbel staan. En ik weet niet of je een Bijbel hebt waar van die voetnoten in staan. Dat zijn eigenlijk die kruisverwijzingen. En die gaan zo de hele Bijbel overheen. Van het begin tot het eind, van het midden. En weet je, de Bijbel heeft in totaal 63.779 kruisverwijzingen. En daarmee is de Bijbel het allereerste boek met hyperlinks. Fancy, hè? En er is een Amerikaan, Chris Harrison, en die heeft een diagram gemaakt, een boogdiagram ontwikkeld, waarin al deze hyperlinks verwerkt zijn. En we gaan er even naar kijken op het scherm. Kijk. Bizar, hè? Het is gewoon een soort regenboog. De balken aan de onderkant, die geven alle hoofdstukken, alle 66 hoofdstukken aan, van Genesis tot Openbaringen. En die lange streep in het midden, dat is precies Psalm 119. Dat is precies het midden van de Bijbel. En de bogen, die geven een kleur aan, welke de afstand tussen de verschillende teksten weergeeft. Hierin kun je Gods plan zien met de mensheid. Hij weeft levens en mensen en daardoor zijn plannen aan elkaar. Zo in de Bijbel, zo ook in jouw leven. Nou, je denkt, kruisverwijzingen in een boek, logisch. De schrijver die verwijst van het ene naar het andere. Maar als je bedenkt dat de Bijbel is geschreven door 40 verschillende schrijvers in een tijdsbestek van 1500 jaar, verdeeld over 3 verschillende continenten. En daar komen dan 63.779 kruisverwijzingen bij uit. Dat is toch bizar? Dat is toch wonderlijk? Dit boek, jongens, is te vertrouwen. Die schrijvers wisten van elkaar niks. Of tenminste, sommigen misschien wel. Maar ze over 3 verschillende continenten zaten, ze hadden nog geen e-mail, ze konden niet naar elkaar toe vliegen, niks. En toch verwijst alles vanaf het begin tot het eind, van het midden, van voor naar achter, boven en onder, verwijst allemaal naar elkaar. Weet je, Gods plannen zijn niet te stoppen. Dat laat dit zien. Gods plannen voor jouw leven zijn ook niet te stoppen. God heeft zoveel kruisverwijzingen in jouw leven. Er zijn op dit moment mensen, plaatsen en omstandigheden die hij aan het bewerken is en uitwerken is in jouw leven, zodat jij volledig tot je doel komt. En als je later dit plaatje over je eigen leven zou zien, dan zou je zo'nzelfde soort diagram kunnen zien met alle kruisverwijzingen die God heeft gebruikt in jouw leven om volledig tot zijn doel te komen. Amen. En zo heb ik dat zelf ook meegemaakt in mijn leven. Als ik terugkijk, dan zie ik ook dat er bepaalde kruisverwijzingen zijn geweest die hebben bijgedragen aan de plek waar ik nu ben en waar ik nu naartoe ga. En ik was 18 jaar en ik ging naar de kerstconferentie van de HGB. En ik was toen al wel wat met zingen bezig. En ik, ja, dat had mijn hart wel, maar ik deed dus tijdens die kerstconferentie mee met een of andere talentenjacht volgens mij. Maar ja, het lag ergens wel op mijn hart, maar het was absoluut nog niet zichtbaar. En toen was er, je zat dan in een mentorgroepje en met andere tieners en een mentor. En op een gegeven moment, op de laatste dag, kregen we van die mentor een plaatje met een tekst erop. En mijn plaatje, hij valt bijna uit elkaar, zit altijd in mijn Bijbel. Er zit hier al een scheurtje in, dus ik moet hem denk ik gaan inlijsten. Maar je hebt soms van die dingen, hè, die dan gewoon de rest van je leven met je meegaan. Dat is dit plaatje van een station. En op de achterkant staat de tekst. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang van onze God. Mogen velen het zien, vol ontzag en hem vertrouwen. Psalm 40, vers 4. En ik las dat en ik dacht, ja, dat is ten diepste mijn verlangen. Dat als ik zing, dat als ik God aanbid, dat mensen vol ontzag naar God mogen kijken en hem mogen vertrouwen. En ergens had ik op dat moment kunnen denken, oké, als dit nu mijn droom is, als dit mijn doel is, dan ga ik er nu helemaal voor. Want ik heb maar, hè, we zijn maar kort hier in het leven, dus we moeten er zoveel mogelijk uithalen. En als God me daarmee wil gebruiken, dan moet ik er nu helemaal voor gaan. Want dan kan hij nog zoveel mogelijk mensen tot Jezus leiden in de tijd dat ik leef. Blablabla. Nou, zo had ik kunnen doen. Maar ik heb eigenlijk een soort omweg genomen. Want ik ben eerst 4 jaar commercieel communicatiemanagement gaan studeren. En daarna heb ik nog 8 jaar als projectmanager bij een mediabedrijf gewerkt. Nou, zul je denken, echt niet heel efficiënt dat je 12 jaar hebt verspild. Hè? Want je voelde toch ergens, dit was toch je droom, je passie. Dan ga je dan toch achterna, je doel achterna, efficiënt. Gewoon. Maar nee, ik zie dat niet als verspeelde tijd. Het is geen omweg, het is misschien een andere route geweest. Maar alles wat ik in die 12 jaar heb geleerd, dat heeft bijgedragen aan datgene wat ik vandaag de dag doe. En het is gewoon een stukje, ik ben nog steeds op mijn doel. En dit is nog maar weer, waar ik nu ben, is nog maar weer een tussenstation, want we gaan weer verder eigenlijk zoals het hier staat. Ik heb in die 12 jaar een aantal tussenstations genomen om uiteindelijk wel op de plek te komen die God in gedachten had. En het is zoals in Spreuken 16 vers 9 staat, een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Amen. De mens stippelt de weg uit. De Heer bepaalt de richting die hij gaat. En waarom geeft God de mens dan niet gewoon een tomtom? Een makkelijke van A naar B route. Het zou toch heerlijk zijn als we weten wat we op ons pad allemaal tegenkomen. Het zou ook ergens wel geestelijk zijn dat je denkt, nou Heer, als u het gewoon de weg vrijmaakt en weg plaveit en gewoon laat zien, zo kom je het snelste van A naar B, dan kunnen we ook het meeste mensen redden, want we hebben maar heel kort hier de tijd en willen uw koninkrijk bouwen. Maar nee, God kiest daar niet voor, Jezus kiest daar niet voor. En dat doet hij omdat hij een liefhebbende vader is. Want weet je, als wij die hele uitgestippelde weg al zouden weten, dan hadden we God niet meer nodig. Dan konden we het zelf. En we gaan nu de kerntekst lezen, dus ik wil je gaan vragen om te staan. We lezen Jesaja 41, vers 10 en vers 13. Waar staat, wees niet bang, want ik ben bij je. Oh, ik zal nog even wachten, sorry, mensen zitten nog. Eigenlijk moet jullie even, als je het hebt gevonden, moet je je Bijbel op je hoofd leggen. Ik vond dat zo leuk, 2 weken geleden. Bij de tieners doen jullie dat, hè? Of bij de jeugd? Oh, de jeugd doet dat niet. Oh, de tieners. Dat is toch leuk? Ja, jullie hebben het. Jesaja 41, vers 10 en 13. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Want ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij de rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen. Amen. Weet je wat het is? God heeft ons gemaakt om in relatie met hem te leven. Het grootste gebod is, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. We zijn gemaakt om in relatie met God te leven. En misschien denk je op dit moment, ja, ik heb wel heel duidelijk, God, ik heb wel heel duidelijk een doel, heel duidelijk een richting nodig. En ik moet nu echt weten welke studiekeuze ik moet doen of welke carrière switch ik moet maken. Want anders dan ga ik niet efficiënt met mijn tijd om en dan kom ik in tijdnood. En God zegt vandaag, nee, je hebt geen plan nodig, je hebt mijn hand nodig. En wat nou als God zou zeggen over bepaalde keuzes die je in je leven moet maken? En dat hij zou zeggen, nou, keuze links of keuze rechts. Waar voel jij jezelf het beste bij? Kies jij maar. Denk je dat als God in zijn woord die 63.779 kruisverwijzingen heeft, en als hij zo in controle is in jouw leven, dat hij zou toestaan dat jij het verprutst? Nee. Je hebt niet zijn plan nodig, je hebt zijn hand nodig. En het is zo bijzonder als we kijken naar deze tekst. Dan staat er 3 keer iets. Let op, ik ga het uitleggen. Er klinkt 3 keer ik ben. Er staat ik ben bij je. Ik ben je God. Ik ben de Heer je God. Dat staat er in vers 10 en vers 13, 3 keer. En eigenlijk laat dat zien. Ik ben je God. Ik ben er altijd al geweest. Ik zal er altijd zijn. Dit is het eerste uitgangspunt in jouw leven met hem. Ik ben. De eerste keer dat God zich openbaart en dat hij zijn naam noemt, zegt hij tegen Mozes ook, ik ben. Dat is onze houvast. Vervolgens roept hij 3 keer op om niet bang te zijn. Er staat, wees niet bang. Vrees niet. Er staat nogmaals, wees niet bang. Vanuit dat jij weet wie God is en vanuit dat God de plek krijgt in jouw leven, zegt hij in de situatie waar je nu zit, dus dit gaat over het heden, wees niet bang en vrees niet. En we hebben het nu steeds over je doel hebben, je toekomst, maar het belangrijkste is dat je daar waar je nu bent, dat jij weet wie God is, en vanuit daaruit dat je weet dat je nergens bang voor hoeft te zijn. En dan, als laatste, klinkt er 3 keer de hulp van God. En er staat, ik zal je sterken, ik zal je helpen en ik zal je steunen. En het woordje zal laat zien dat het niet alleen voor nu is, maar voor altijd in de toekomst. Dus God die zegt, ik ben. Ik was er, ik ben er en ik zal er altijd zijn. Vandaag de dag, in het hier en nu, zegt hij, wees niet bang. En voor in de toekomst zegt hij, ik zal je helpen, ik zal je steunen en ik zal je sterken. En als iets 3 keer benadrukt wordt in de Bijbel, dan benadrukt dat de belangrijkheid van iets. En het is een bevestiging van de waarheid en het is een teken van volledigheid of compleetheid. Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. En het is goed om even de context te zien van dit gedeelte uit Jesaja 41. En eigenlijk zit het volk van Israël is heel erg geslonken. Want 10 stammen zijn afgevoerd naar Assyrië. En er gaan nog 2 stammen. Die worden als ballingschap worden ze ook weggevoerd. En verderop in het gedeelte staat dan heeft Jesaja het over wormpje Israël. Oftewel, wat is er nog van je overgebleven? Klaar om vertrapt te worden. Dat is waar Israël zich nu in bevindt, op dit gebied. En het is niet dat God daar zegt, ik kom en ik zal dit en dat en zus en zo doen. En dan is de weg weer geplaveid voor jullie en komen jullie weer terug. En nee, er ligt geen, hij geeft hier geen duidelijk plan. Hij zegt hier, ik ben bij je, wees niet bang. Neem mijn rechterhand en ik zal je helpen. En dat is ook in jou, in mijn, in ons leven. Ik geloof en ik zie ook in mijn eigen leven en levens om me heen dat God heel vaak heel duidelijk wil spreken en richting wil geven. Maar het is nooit 1 vaste, uitgestippelde route. En ik wil je eigenlijk vragen om je ogen te sluiten, om deze waarheid tot je door te laten dringen. Dat God zegt, ik ben bij je. Dat hij tegen jou zegt op dit moment, wees niet bang. En dat hij je altijd zal helpen, zal sterken en zal steunen. Misschien is het mooi om met elkaar te gaan staan nog eenmaal en om die 2 versen uit Jesaja 41 met elkaar hardop voor te lezen. Want als we zijn woord belijden, dan kan het ook terug gaan dragen in ons hart. Yes, als die ook op het scherm mag komen. Jesaja 41 vers 10 en dan vers 13. Ja, daar komt ie. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Want ik ben de Heer je God. Ik neem je bij de rechterhand en zeg, wees niet bang, ik zal je helpen. Amen. Amen. Nou, en hoe kun je dat nou praktisch vormgeven in je leven? Want zoiets denk je, ja, klinkt misschien heel mooi, maar hoe kan ik dat praktisch vormgeven in mijn leven? De grootste uitdaging, maar de grootste sleutel is om te leven bij de dag. Want daar waar wij altijd zo gericht zijn op het volgende, altijd gericht op de toekomst, altijd gericht op dat doel halen, vergeten we om te leven hier vandaag de dag. En Javert en ik, wij hebben meerdere reizen gemaakt met Compassion, een kindsponsororganisatie die kinderen in armoede bevrijdt, uit armoede bevrijdt in Jezus' naam. En wij zijn dus in Haiti geweest en wij waren daar 1 jaar nadat de aardbeving daar had plaatsgevonden. En we gingen op zondagochtend naar een kerk wat heel dicht bij het epicentrum lag van waar die aardbeving was geweest. En werkelijk waar, we dachten, oké, nu komen we bij een stelletje zielepieten die daar gewoon ellendig zitten te zijn, even heel oneerbiedig gezegd. Maar nee, we kwamen in de meest levendige kerk die we ooit hebben meegemaakt. Een dienst van 3 uur, waarin iedereen volledig op God gefocust was. Waar zo'n tastbare aanwezigheid van God was. Dat wij er stil van werden. En na die dienst gingen wij lunchen met de mensen daar van het project, van de kerk. En ook de voorganger. En we vroegen aan die voorganger, hoe is het mogelijk dat al deze mensen die wel iets of iemand zijn kwijtgeraakt aan de aardbeving, dat die zich zo vol overgaven en zo vol afhankelijkheid hier van God hier zo kunnen zijn vandaag. En hij zegt, weet je, de duivel heeft eigenlijk twee tactieken om mensen bij God vandaan te houden. De ene tactiek gebruikt hij bij ons hier. En hij neemt mensen zoveel af. Hij ontneemt mensen zoveel. Dat de vraag gesteld kan worden, als er een God bestaat, waar is die dan? En hij zegt, de andere tactiek gebruikt hij bij jullie in het Westen. Hij overlaat jullie met zoveel rijkdom, met zoveel wilde, met zoveel mogelijkheden. Dat niet de vraag, maar de conclusie overblijft. Ik heb God niet nodig. Ik kan het zelf wel. En hij zegt, als mensen hier, en hij zei zonder verwijt, hij zegt, welke tactiek denk je dat het meest effectief is? Ja, auw. Hij zei, als mensen hier wakker worden en ze kijken om zich heen en ze denken, ik heb niet zoveel te eten. Ik kan mijn kinderen geen 3 maaltijden per dag geven. Dan kunnen ze of kiezen voor hun ellende, niet wetende of ze het einde van de dag halen, of ze kiezen voor Jezus. En daarmee voor de hoop, de vrede en de wonderen die hij kan geven die dag. En ik dacht, ja, als ik 's ochtends de koelkast open doe, dan is die altijd gevuld. Ik ben niet in heel veel dingen van nature afhankelijk van hem. Maar dat zijn die mensen daar wel. Die leven volledig bij de dag, volledig in afhankelijkheid van God. En dat is uiteindelijk de sleutel. Weet je, het is niet belangrijk hoe je levens wegloopt, maar met wie jij die loopt. Amen. Dus ga jezelf oefenen in het leven bij de dag, in het leven in afhankelijkheid. Niet altijd die stip aan de horizon, niet altijd die meest efficiënte weg bewandelen. En wat ik ook mooi vond om nog extra te benoemen. We hebben het net gehad over al die kruisverwijzingen. En dat het belangrijk is om je vandaag de dag te beseffen dat jij heel veel kruisverwijzingen veroorzaakt in de levens van andere mensen. Om uiteindelijk Jezus te leren kennen. En je kan soms, ik heb dat zelf ook, dat ik denk, oh Heer, er ligt zo'n grote opdracht. Er zijn zoveel mensen die u nodig hebben. Wij zijn de enige handen die u heeft om hier uit te reiken naar mensen op aarde. En ik vind het soms gewoon een soort ergens zwaar en groot en zo. Maar als je dan al die verschillende kruisverwijzingen ziet, 63.779, die allemaal bij elkaar dat plan van God vormen, dan mag jij ieder kleine kruisverwijzing die jij bent in iemands leven, mag je op die manier gaan zien. En wij hadden daar van de week een voorbeeld van. Onze Sera, die was aan het spelen met ons buurmeisje van 4 jaar. En haar ouders zijn geen christen. We bidden veel voor ze, dat ze Jezus mogen leren kennen. En Sera zat op een gegeven moment op een klein pianootje, zat ze Jezus is de goede herder te zingen. Heel duidelijk, heel soort rustig, alsof ze echt heel bewust dat over haar uit aan het zingen was. En toen was ze klaar met zingen. En toen zei ze, weet je wie dat is, Jezus is de goede herder? Zei ze, nee. Ze zei, oké, dan zing ik het nog een keer. Dus zij heeft nog een keer gezongen. En uiteindelijk was Sera klaar met haar voordracht. En toen ging het buurmeisje zelf ook op de piano. Hoorde je zingen, Jezus, goede herder. Weet je? En zij is al helemaal, Sera heeft helemaal niet doorgehad. Het was zo'n inimini klein dingetje. Maar ik geloof dat dat een stukje kruisverwijzing is in het leven van een buurmeisje. Want er gaat een dag komen dat zij bewust of onbewust terug gaat denken aan dat moment. Als iemand haar over Jezus vertelt. Amen. Dus al die kleine schakeltjes. Eigenlijk moet je het zo zien. Al die kruisverwijzingen zijn allemaal kleine schakeltjes in het leven. Die uiteindelijk samen dat grote doel, de grote bestemming vormen. En wees je daar bewust van. Ieder klein dingetje wat jij kan doen. Ieder klein dingetje waarin jij Jezus laat zien. Is een schakeltje, is een kruisverwijzing. Uiteindelijk voor iemand zijn leven. En ik begon de titel koers houden door van richting te veranderen. En in de scheepvaart heb je een kompas nodig die van cruciaal belang is om koers te kunnen houden. En als je op open water vaart, dan heb je eigenlijk geen andere aanknopingspunten dan het kompas om je richting in te kunnen gaan. En zo is het in het leven ook. Zo is het met dit boek, met die 63.700, zodat jullie het onthouden, ik noem het heel vaak. 63.779 kruisverwijzingen ook. En we keken net naar dat diagram en daar staat in het midden Psalm 119. Helemaal het midden van de Bijbel, daar staat een prachtig vers, vers 105. En daar staat, uw woord is een en een licht op mijn pad. Helemaal goed. Gods woord, een lamp voor je voet, zodat je niet struikelt. Een licht op je pad, zodat je zicht hebt op waar je naartoe gaat. Dat licht schijnt niet op het einddoel. Het schijnt op het pad, zodat je weet welke stap je verder moet zetten. En dan weer een stap, en dan weer een stap. En mijn vraag deze ochtend, durf jij God te laten zijn in jouw leven? Durf jij die controle los te laten? Durf jij dat vergezicht los te laten? Durf je de verwachtingen van deze wereld los te laten? Om aan de hand van dit boek, zijn woord die een lamp is voor jouw voet en een licht op jouw pad, onderweg te gaan. En koers houden, aan de aanleiding van de titel, dat is uiteindelijk wel je einddoel voor ogen hebben. Het kunnen ook subdoelen zijn, hè, verschillende plekken in je leven. Zonder dat je de precieze route er naartoe weet. Zonder dat je weet wat er allemaal op dat pad komt. En van richting veranderen is, weet dat er niet maar één weg is naar jouw einddoel. Het volk van Israël die had binnen 11 dagen volgens mij van Egypte en het beloofde land kunnen zijn. Ze hebben er heel veel jaar meer over gedaan. Maar ze zijn uiteindelijk wel tot hun doel gekomen. Ze zijn uiteindelijk wel op een eindbestemming gekomen. Er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. En als je van richting verandert, weet dan dat niet betekent dat je daarmee je doel mist. Als jij je hand in Gods rechterhand legt en zegt, oké, Heer, laat me de volgende stap maar zien. Laat me de volgende stap maar zien. Ik blijf dicht bij u. Dan zorgt hij voor die behouden aankomst. En als jij hier bent deze ochtend en je denkt, je bent door iemand meegenomen, een vriend of een vriendin, of een collega, je zit hier en je denkt, zo, dat klinkt mooi. Iemand met wie je samen op kan lopen, iemand die je helpt, iemand die bij je is. Dat je denkt, ja, ik ga eigenlijk best wel alleen door mijn leven. Ik heb niet iemand die bij mij is. Dan ben je hier vandaag niet voor niks. Jezus is naar deze aarde gekomen om het voor eens en voor altijd goed te maken tussen God en mensen. En wij falen, wij maken fouten. Maar Jezus is gekomen en hij zegt, mag ik jouw rechterhand, of neem mijn rechterhand, dan wandelen we samen op deze weg van het leven. En als jij hier bent deze ochtend en je zegt, ja, ik heb Jezus nodig, ik wil Jezus aannemen, dan is dit vandaag jouw moment. Zullen we met elkaar de ogen sluiten? Welke moment geven om daar ook een keuze in te maken. Vader, dank u wel dat u hier bent op dit moment. Dank u wel dat u bent gekomen. En dat u door uw Zoon Jezus ons het eeuwige leven heeft gegeven. Heer, en er is niets wat meer vervulling, meer vrede, meer veiligheid geeft aan ons leven dan dat u dat bent. En Heer, wilt u op dit moment de mensen aanraken. En ze bij hun naam roepen. Bij u. In Jezus' naam. Amen. En als jij hier bent en je zegt, ja, ik heb die redding nodig. Ik heb die rechterhand nodig in mijn leven. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Zodat we voor je en met je kunnen bidden. Ik zie nu geen handen. Mooi dat we hier zijn met allemaal kinderen van God. Als jij hier zit en je denkt, ik durf mijn hand niet omhoog te steken. Er zijn straks hier vooraan staan er mensen met een geel keycord van het gebedsteam. Ik wil je echt aanmoedigen om te komen en die keuze te maken. En we gaan met elkaar het lied zingen, een oud lied, Thy Word. Het prachtige lied naar aanleiding van die tekst uit Psalm 119. En als jij ervaart van, hey, ik heb nog bepaalde leugens in mijn hoofd. Ik heb nog bepaalde wereldse gedachten in mijn hoofd van hoe mijn leven of hoe mijn carrière of hoe alles eruit zou moeten zien. En ik ervaar daar onrust over. Dan wil ik je gewoon vragen om tijdens dit lied de Bijbel gewoon te pakken en die tegen je hart aan te houden. En dat je eigenlijk daarmee zegt, God, ik herken uw woord. Ik herken dat al die 63.779 kruisverwijzingen bij me gedragen aan uw plan met de wereld, uw plan met de mens en ook uw plan met mij. En help mij om uw woord als een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad te hebben in mijn leven. Amen. Yes.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.